Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.
Radio Signaal, een programma over gezondheid en de gezondheidszorg voor iedereen. Informatie, gesprekken, nieuws en agendatips. Een uitzending van
Cliëntenbelang Amsterdam en Ombudsman Metropool Amsterdam.
Goedemiddag luisteraars, fijn dat u weer heeft afgestemd op Radio Signaal. Het is vandaag 26 oktober en dat valt op een donderdag. Een heel uur radiosignaal met vandaag Rogier Schavendeel als gast. Hij deed vele studies naar de vooroorlogse leven in Amsterdam-Oost. En we praten over hoe hij te werk gaat, wat hem drijft en wat hij zoal onderzocht heeft. In het tweede gedeelte van het interview zoomen we in op de Dapperbuurt. Want hij bracht in juni of in de zomer een boek uit, herdenkingsboek Joodse Dapperbuurt. En verder vraag ik hem naar zijn onderzoek naar het Westparzijde Strook, een initiatief van Louise en Henk Schiefmacher voor een monument al daar. En over het belang van dit monument voor de hele Joodse maatschappelijke en culturele bevolkingsgroep van voor de oorlog. Toon van der A, die leest zijn column, die heet Verkiezingen. Maar dat doen we allemaal na de muziek over Amsterdam.
Telkens weer in Amsterdam, Amsterdam is van alles aan de gang. Amsterdam, Amsterdam bestaat al eeuwenlang. Amsterdam, Amsterdam, de stad waar alles kan. Amsterdam, Amsterdam, iedereen die weet ervan. Werkelijk nooit alleen, je vindt een deel van iedereen in alle dingen om je heen. Hier voelen zich alle mensen blij en in hun doen en laten vrij, met het gevoel je hoort erbij. In
ja, het zou u niet verbazen dat dit nummer Amsterdam heet. En het is gezongen door Maggie McNeil. Een loflied op Amsterdam. En het was de inzending voor het Eurovisie Songfestival in 1980. Het orkest stond in de leiding van Rogier van Otterlo. We gaan nu luisteren naar agenda en mededelingen. Gelezen door Corine Staal.
Ja, dank je. Agenda en mededelingen van 26 oktober. Agenda. Nabestaande café De Nieuwe Ooster. Op zondag 29 oktober is er van 11 tot 1 uur op begraafplaats Nieuwe Ooster een bijeenkomst voor nabestaanden in café Rozenburg. U kunt meepraten over het aangeboden thema, maar ook alleen luisteren. Janine Okkersen en Mariek van Diemen begeleiden het café. De bijeenkomst is gratis. Café Rozenburg vindt u aan de Kruislaan 126. Jozef Ubelkas in New Metropolis. Op donderdag 2 november organiseert New Metropolis Nieuw-West een inspiratieavond voor jongeren met bestseller-auteur Jozef Ubelkas. Hij vertelt hoe hij 1637 dagen onterecht heeft vastgezeten in een Marokkaanse gevangenis. Stichting Edu Plus wil ingaan op hoe je met tegenslagen om kunt gaan en hoe je weer toewerkt naar een nieuw te stellen doel. De avond begint om 7 uur. Meld je aan via de website newmetropolis.amsterdam. New Metropolis vind je aan de Burgemeester Rendorpstraat 1. Het OV-verkiezingsdebat. Op dinsdag 7 november om 8 uur organiseert Pakhuis De Zwijger een gesprek met kandidaat-Kamerleden over het openbaar vervoer in Nederland. Claudia Zuiderdijk, algemeen directeur van het gemeentelijk vervoerbedrijf, Melanie van der Horst, wethouder verkeer en vervoer, en Harro Hooman, ProRail, gaan in gesprek over hoe het OV betaalbaar en kwalitatief hoogwaardig te houden. Het programma is ook online te volgen. Lees meer en reserveer via dezwijger.nl/programma. Het Pakhuis vindt u aan de Piet Heinkade 179, Amsterdam Centrum. Noorderwoord. Op 8 november is er om 8 uur een Noorderwoord, een literaire avond in Amsterdam-Noord. Farbod Mogaddam en Joost Prinsen zijn te gast. De vertrouwde Noorderwoordmonoloog gaat deze keer over Noordactiviste Eva Bollen. Ook zijn er bijdragen van de huisband Trio Lampen, huisdichter Lamijn en de Noordboekentip van Lot Doeze van Boekhandel Over het Water. De presentatie is in handen van schrijver en Noordbewoner Christine Otten. Meer informatie en kaartjes vindt u op zonnehuis.amsterdam. Mededelingen. Project Samen Beter Bouwen van start. Samen met organisatie Iederin heeft Cliëntenbelang Amsterdam het project Samen Beter Bouwen gestart om tot echt inclusief bouwen te komen. Bouwen waarbij alle betrokken partijen structureel rekening houden met de verschillende beperkingen en lichamelijke ongemakken waarmee mensen te maken hebben. Veel Amsterdammers stuiten nog op belemmeringen die zelfstandig wonen onmogelijk maken. Lees meer over het project op cliëntenbelangamsterdam.nl/actueel. Beleidskader, woonwagens en standplaatsen. Ombudsman Munish Ramlal heeft met instemming kennis genomen van het beleidskader woonwagens en standplaatsen. In zijn brief aan wethouder volkshuisvesting Sita Pels doet hij nog wat suggesties. Amsterdam moet leren van gemeenten waar de verkoop van standplaatsen goed geregeld is. Ook moet er veel meer overleg komen met de woonwagensbewoners zelf, onder andere over de mogelijkheden tot financiering van hun huisvesting. Nu worden hypotheken lastig verstrekt en standplaatsen mogen niet worden uitgebreid. Zo wordt het wonen in familieverband onmogelijk, terwijl dat een belangrijk onderdeel is van hun culturele identiteit. Meer leest u op ombudsmanmetropool.nl/nieuws-publicaties. Dit waren agenda en mededelingen. Terug naar Janine.
Dankjewel, Corine. Welkom in de studio, Rogier Schavendeel.
Dankjewel.
Ja, fijn dat je tijd hebt vrij te maken voor een interview over al je schrijverijen. We kunnen natuurlijk niet op alles ingaan, maar we zullen een aantal vragen behandelen. En ik hoop dat mensen daardoor geïnspireerd raken om wat over jouw werk te gaan lezen.
Ja, leuk om hier te zijn.
Nou, dankjewel. Ik ken je sinds heel kort als historisch onderzoeker. Wat is je achtergrond?
Ik ben eigenlijk ingenieur, maar ooit heb ik promotieonderzoek gedaan in Nederlandse taal en letterkunde. Dus dat is mijn onderzoekskant, zeg maar. Ja.
Oké. Okay. En je bent al heel lang bezig met buurtgerichte geschiedenis?
Ja, dat is waar. Ik heb ooit in het jaar 2000, toen ben ik begonnen met een concept Buurt Online. En daar had ik onder andere de Indische buurt op het oog. En dat is eigenlijk voor mij het begin geweest om echt met de buurt aan de slag te gaan.
Ja. En waar kwam die belangstelling voor? Woonde je in de Indische buurt? Of?
Ik woonde op het Java-eiland, woon ik nog steeds. Maar de Indische buurt, dat vond ik een waanzinnig interessante buurt. Het was daar een ontzettende bende in die tijd ook. Maar er zat ook heel veel power in.
Ja.
Dus ik dacht, ik had toen een... ik was genezen van kanker net. Ik had ontslag genomen als onderzoeker in opleiding. En ik was voor mezelf begonnen in het internet. En toen kwam ik op de gedachte van een buurt en het internet. Hoe kan je dat verbinden?
Nou, goed initiatief.
Ja.
Ja. En de belangstelling voor het Jodendom in de Indische buurt. Je ontdekte in de Molukkenstraat een synagoge. Is ja, het daarmee begonnen?
Ja, daar is het wel een beetje mee begonnen. Ik had dus veel belangstelling voor de Indische buurt. En op een gegeven moment zat ik als ingenieur in Saoedi-Arabië, in Jeddah. En in Jeddah was heel weinig te beleven. Dus ik dacht, ik ga eens via Delphen de geschiedenis van de Indische buurt schrijven. Want ik verveel me hier enorm. En toen kwam ik dus een synagoge tegen. In de Molukkenstraat. En dat verbaasde mij hooglijk, want ik was al 15 jaar met die buurt bezig. En niemand had mij ooit verteld dat daar een synagoge was geweest. En het was ook zo dat als ik aan oude mensen ging vragen, was daar dan een Joodse bevolking, een synagoge, dat ze allemaal nee tegen me zeiden. Die hadden wij niet. Die zaten in de Transvaalbuurt. Maar wij hadden dat niet. En toen ging ik dat uitzoeken en toen kwam ik op een aantal van 558 vermoorde buren. Die we blijkbaar alle 558 vergeten waren.
In de Indische buurt?
In de Indische buurt alleen. En dat was voor mij eigenlijk de aanleiding dat ik dacht, shit, weet je, dit is wel heel bar. Hè? Niet alleen maar vermoord, maar je bent er ook niet geweest. We zijn het allemaal vergeten. En dat is voor mij eigenlijk de directe aanleiding geweest dat ik dacht van ja, ik zie dat nou, dus dan moet ik er dan maar wat aan doen.
Ja. Ja. En je sprak net over de website Delver, waar je allerhande artikelen en stukjes uit boeken en kranten, et cetera, kan terugvinden. Mm-hmm. Hoe ga je verder te werk?
Nou, in principe is het zo dat ik me als doel heb gesteld dat het Joodse verleden van Amsterdam-Oost, dat weer in de geschiedenisboekjes terechtkomt. Dus dat is een lekker eenvoudig doel. Nou, daar kan je van alles en nog wat aan doen. Onder andere boeken uitgeven. Maar je kunt ook stolpersteinen neerleggen, tentoonstellingen organiseren, allerlei dingen doen.
Ja.
Dus het is niet alleen Delven.
Nee, dat snap ik. Maar ik bedoel, ik kan me voorstellen dat je iets leest op Delver en dat je dan denkt van nou, ik kan naar dat en dat archief gaan.
Ja.
Waar misschien wat meer informatie nog is.
Ja, nou, hoe het eigenlijk werkt is dat je Joods Monument hebt. Dat is een hele mooie oude website waar geprobeerd wordt om alle vermoorde mensen daar in te hebben. En dan kan je op straat zoeken. En dan krijg je de eerste gegevens boven. En dan orden ik dat gewoon op straten. En dan ga ik in Delphi zoeken en dan vind ik veel meer informatie. En uiteindelijk komt daar dan een boekje van. En dat stel ik dan gratis in 100-voud ter beschikking aan de mensen die in zo'n straat wonen.
Ja zeker.
Ja.
En heb je ook nog andere mensen waar je mee samenwerkt?
Ja, wij hebben een clubje tegenwoordig. Kijk, op een gegeven moment was ik in de Indische buurt begonnen. Dus ik had ook een boek gemaakt en een bijeenkomst georganiseerd. En toen zag ik dat enorm veel impact had op de mensen. Het had een soort helend effect, heel duidelijk. Dus dat was niet alleen voor nabestaanden of Joodse mensen of wat dan ook. Hè, maar ook op oude mensen die de hele tijd dit wel geweten hadden en er niet over konden praten. Maar het bleek ook heel verbindend te zijn voor nieuwe mensen die in een straat wonen en dan de geschiedenis van hun eigen omgeving leren kennen. En dat verbindt enorm. Dus toen ben ik op een gegeven moment doorgegaan, maar ik ging de Indische buurt uit. Ik ging de Dapperbuurt doen, de Tondorp. Nou ja, en op een gegeven moment heb ik gezegd, dat moet heel Amsterdam-Oost worden dan. En daar stop ik dan ook mee. Maar het is niet alleen maar boeken, het zijn ook monumentjes. Het is van alles en nog wat. En daar heb je natuurlijk mensen om je heen voor nodig.
Ja.
En die heb ik dan ook, ja.
Ja, en buiten alle onderzoeksgebieden die je net noemde, zag ik dat je ook nog een boekje hebt gemaakt over Samuel Verdoner.
Dat klopt, ja.
Maar dat is de laatste gazan van de Indische buurt. Maar wat is een gazan voor...
Ja, een gazan, dat is de voorzanger. Hè? Dat is de voorlezer of voorzanger in zo'n synagoge.
Ja.
En ik heb die geschiedenis van dat Regauwaus, dat was de Joodse vereniging van de Indische buurt, heb ik nauwlettend gevolgd. En dan zie je zo'n jongen uit Betondorp die dan uiteindelijk enorm zijn best doet. Hè, zo goed was hij denk ik niet op school, om toch voorzanger te worden, want dat wou hij dan zo graag. En dan komt hij in de Indische buurt terecht, in een synagoge die al helemaal aan het klein aan het worden is. En al dat geworstel in de Tweede Wereldoorlog, hebben ze nog een nieuwe poging gedaan om de Joodse mensen in de Indische buurt terug te krijgen naar het geloof. En ja, dat ontroerde mij allemaal. Dus toen heb ik die Samuel Verdoner, dacht ik, ik ga wat voor je doen, weet je. Dus daar zijn ook stolpersteinen voor geplaatst.
Ja, kun je eens uitleggen, je hebt het nu over die stolpersteinen. Mm-hmm. En in 2017 heb je een crowdfunding actie gedaan voor stolpersteinen. Kun je eens uitleggen hoe dat in zijn werk gaat?
Ja, dus in 2017 was het zo dat ik dus begonnen was met dit terug in het nieuws te krijgen. Dus via de ei openen, via dit en via dat. En in het Perronhuisje een tentoonstelling bijvoorbeeld. En toen kwamen die stolpersteinen in beeld. En toen heb ik een woest plan gehad. Ik dacht, jullie zullen het weten dat er hier mensen zijn geweest. Ik ga voor alle 558 inwoners, ga ik dat bij elkaar sparen.
Ja.
Gewoon via crowdfunding.
Maar wil je eerst even vertellen wat een stolpersteen is voor degene die het niet weet?
Ja, stolpersteen, dat is een klein bronzen plaatje. Of eigenlijk is het een soort messing wat in de stoep zit. En daar staat dan, het is voor de huisdeur waar iemand gewoond heeft. En daar staat de naam erop. En ook de sterfdatum en Auschwitz staat er dan bijvoorbeeld bij. En dat zijn kleine monumentjes voor mensen die toen vermoord zijn.
En jij had het plan toen om er 500 zoveel aan te vragen?
Ja, 558. Ik dacht, ik begin gewoon. Dat is een beetje mijn methode. En ik zie het wel. Dat was natuurlijk wel erg veel geweest. En toen kwam de kunstenaar, de Duitse kunstenaar, die kwam toen in opstand. Want ik had dat in het Parool, stond het allemaal. En hij zei van, joh, maar zo'n productie, dat kan ik helemaal niet draaien. En dus toen hebben we het afgetikt op 20.
Oké.
Zo'n beetje.
Ja. Ja, het zou de dood worden voor degene die die stenen moet maken.
Ja, dat niet zozeer. Maar het was ook onderdeel van zijn concept dat hij zei van ja, maar ik wil dat juist niet mechanisch doen. Ik wil dat stuk voor stuk doen met alle gepaste aandacht. En ja, dat begreep ik op zich ook, want dat was zijn concept. Dus het paste niet, ja.
Ja. Nu, heb je net verteld over Samuel Verdoner. Ik vroeg me af, je hebt ook een boek geschreven over de geschiedenis van de wording van de Marokkaanse Indische buurt.
Ja,
een hele mond vol.
Ja.
Wat heeft je daarin het meeste verrast?
Nou, dat het concept geschiedenis eigenlijk iets is dat bij onze westerse manier van denken hoort. En dat de geschiedenis van de Marokkaanse Indische buurt eigenlijk een beetje een imperialistische opvatting is. Je kan daar de geschiedenis niet zo makkelijk van schrijven. Omdat de mensen ook niet op die manier denken in een soort ontwikkeling van steeds meer. Dus ik vond het ontzettend leuk om te zien dat eigenlijk nauwelijks mogelijk was. Dat dat eigenlijk een inlijvingspoging werd dan.
Maar
abstract hoor.
Ja, dit. Maar wat staat er dan concreet wel in je boek?
Nou, ik heb eigenlijk vooral dat emancipatieproces beschreven, waarbij op een gegeven moment het CMAN, het Comité Marokkaanse Arbeiders Nederland, een enorm prominente rol werd toebedeeld door de Amsterdamse politiek. Dus de Amsterdamse politiek die zei rond 1980, het CMAN is de enige partij die voor de Marokkanen spreekt. En daarbij is heel veel schade aangericht, omdat het religieuze aspect, wat ook bij deze bevolkingsgroep hoort, daarmee totaal genegeerd werd. Ja, dat heb ik gezien. En ik denk dat we daar nu nog steeds last van hebben.
En op wat voor manier denk je dat?
Mensen zijn niet in hun eigenheid gezien. Zij mochten niet in hun eigenheid zijn wat ze waren. Dus als je dan naar de moskee ging, dan was je al van de Amicales. En dan werden de ramen dichtgetimmerd. En er stond oma Gent en de buurtbewoners met een kopje lachend bij op de foto in het parool. En dat heeft me wel getroffen.
Ja, dus die moskeeën werden in een kwaad daglicht gesteld.
Ja, want dat was natuurlijk de traditionele vijand van het CMAN. De politiek ging daarin mee.
Ja.
En dat was wel, vond ik wel ernstig.
En heb je toen dat boekje af was, heb je daar dan toen ook weer een bijeenkomst over belegd?
Nee joh, dat was lachen, want dat kon helemaal niet. Want ik had een partner, dat was in de Indische Buurt, Stichting Buurt, Museum Indische Buurt. En ja, met hen zou ik dat boekje uitgeven. Maar die durfden dat niet. Die zagen dat niet zitten. Die vonden dat te gevoelig. Dus toen heb ik het boekje zelf maar in, 50 of 100 fout laten printen, goedkoop. Heb ik het in de gratis boekenstalletje neergezet. En ik heb het ook wel naar de universiteitsbibliotheek gestuurd. En wat plekken, ja.
En in welk jaar was dat?
Ja, 2018 of 20 of zo, zoiets.
Vrij recent nog.
Ja. Maar het onderwerp was te gevoelig. En dat kunnen we ons misschien ook wel voorstellen. Dat nu ook zo is.
Ja, helaas wel.
Ja.
Oké, we gaan even een break houden met muziek.
Met je voeten in het zand. Nee, geen gezwet, geen gemaar. Gewoon doorgaan met de HKB in 2014. Je hoede, bovenop, met alle goede. Raak de lat, bereik de top. Kost het moeite, kook je sop. Maak het raar, maak het prettig. Ik zeg je, ik hou van vetter. Ronde borsten, ronde kop, ronde billen. Ik erop, onderdoor en er langs. Zijde links, geen gezwets. Serieus, zonder grappen, zonder rubber, zonder zappen. Vrolijk aapje, vrolijk mens. We vieren kerstmis zonder wens. Koop een taartje zonder room. Voor mijn bossen zonder zoom. En ik zeg hup, op je hoede, bovenop. Met alle goede, raak de lak, bereik de top. Kost het moeite, koop je sop. In de vette tweede, we zijn er teruggekomen. Uit Londen via Rome, een feestje in de buurt. Dries had ons erheen gestuurd. Een avond om te dansen, te swingen en te vleien. Te zuipen en te ransen, met getoning te vermijden. Op de radio, speel je nog een moppie mee. Hora op een colo, met een vette solo. Daar ga je, draai je in de rondte. De voetjes van de vloer en de bed staat aan het roeren. En ik zeg, hop, op je hoede en bovenop. Met alle goede, raak de lak, bereik de top. Kost het moeite, kook je sop. En ik zeg, hop, op je hoede, bovenop. Met alle goede, raak de lak, bereik de
Ja, het nummer gaat nog eventjes door, maar dit is het nummer Op je hoede van de Amsterdamse Klezmerband. In 1996 is de band opgericht door alt-saxofonist Job Gajes. En die band speelt dus klezmermuziek. Dat zijn Oost-Europese Joodse muzieknummers. En de muziek is geïnspireerd op de balkon. Dit nummer is uit 2014. We gaan nu luisteren naar de column van Toon van der A met de titel Verkiezingen. Toon, ga je gang.
Als er weer verkiezingen aankwamen, dan hadden mijn ouders en andere gezinsleden kritiek op die hoge heren. Dit wil zeggen alle politici die volgens hen hun zakken vulden en hun beloftes braken. Evenzo goed stemden ze daarna als een kip zonder kop weer op de traditionele hoge herenpartij KVP, de Katholieke Volkspartij. Want we waren nou eenmaal katholiek, dus hoorden in dat hok. Tok, tok, tok. Waren de meesten van ons vroeger dus nogal trouw aan hun katholieke, protestantse of socialistische groep, of de zuil, zoals men die noemde. Tegenwoordig is er geen sprake meer van enige trouw of van samenhangende gedachtegang zoals deze zuilen hadden ontwikkeld en waar in de loop der jaren min of meer constante en voorspelbare standpunten uit voortkwamen. Nu daarentegen, nu stemmen de meesten van u als een kip zonder kop op een vers opgekomen kandidaat die een mooi dwars ei legt. Het kan niet schelen of dat het tegenovergestelde is van waar u de vorige keer op stemde. Als die nieuwe partijen een samenhangend en tijdbestendig gedachtegoed hadden gekoesterd, zoals inderdaad de zuilen, een ideologie hadden gehad, zoals dat heet, nou, dan bouwden we nu ziekenhuizen op wieltjes en van Lego en hielden we overmatige reserves in stand van allerlei omstreden soorten medicijnen en apparatuur. En wat al niet om rekening te houden met het grillige kiezersgedrag. Maar gelukkig hebben al die nieuwe partijen maar één of twee standpunten en weten ze van hun gezond niet wat ze aan moeten met andere onderwerpen. En de oude partijen zijn intussen hun idealen ontrouw geworden. Die hebben zogezegd hun ideologische veren afgeschud, kunnen dus alle kanten opkakelen. Daar moet onderhandelingsruimte in zitten, zou je zeggen. Een van die onderwerpen waarmee alle partijen, maar ook belangenverenigingen, kerken, wetenschappers enzovoorts, steeds meer te maken krijgen, dat zijn de grenzen aan de zorg. In die zorg werken in absolute en relatieve getallen steeds meer mensen en worden steeds meer behandelingen aangeboden en gevraagd. Dat aanbod en die vraag gaan uiteindelijk onze mogelijkheid om ze te betalen ver te boven. Ook al heven we de hele rijksbegroting over naar het ministerie van Volksgezondheid. Er wordt gewoon te veel uitgevonden. Ikzelf ben bijvoorbeeld blij met de uitvinding van het dotteren. Zonder die techniek had ik hier niet gezeten. En ook anderszins hebben mijn hartspecialisten voor tonnen en misschien en zo niet miljoenen aan mij gesleuteld. En er komt alweer een nieuwe dure operatie voor me aan. Vroeg of laat moet daar paal en perk aangesteld worden. En richtlijnen daarvoor moeten komen van het hoogst gekozen landelijke gezag van de Tweede Kamer dus. Wel nu, een Kamerkandidaat die daarover verstandige en humane dingen zegt, die krijgt mijn voorkeurstem. Dan moeten politieke partijen me wel even vertellen waar op hun lijst ik zo iemand vind. En dan kom ik wel kreunend en steunend naar het stemlokaal toegekacheld. MUZIEK
U luisterde naar een tweede balletsuite van Dmitri Shostakovich. En het is een componist van Russische afkomst die leefde van 1906 tot 1975, grotendeels onder dictator Stalin. Er werd toen flink wat afgedanst, maar vrije verkiezingen waren er niet bij. Toon, bedankt voor je mooie column. Ik ga nu door met Rogier. Die zit er nog steeds.
Ja.
Ja. En we gaan het hebben over de Dapperbuurt. Want dat was het punt waarop ik jou leerde kennen. En
ja,
een briefje in de bus kreeg van: heb je belangstelling voor het boek?
Oh, wat leuk.
Schrijf het op. Ja, ja, schrijf je in en kom dan en dan het boek halen. Vond ik heel erg sympathiek.
Ja.
Ja. Nu staat er in jouw boek over de Dapperbuurt. Allereerst wilde ik even weten, hoe lang bestaat die wijk eigenlijk?
Ja, die Dapperbuurt is buiten de Muidenpoort gebouwd vanaf 1880 zo'n beetje. Hè. Toen begon dat wel.
Ja.
Het was een van de eerste wijken buiten de Muidenpoort, heette alles toen. Ja,
ja. En twee straten waren vooral belangrijk. De Kommelinstraat en de Wagenaarstraat. Waarom waren die eigenlijk zo belangrijk?
Nou ja, belangrijk. Ik bedoel, dat waren straten met een grote Joodse bevolking. En dat had ermee te maken dat al vrij gauw daar een diamantfabriek, Ricardo genaamd, zich vestigde. En daar kwamen weer heel veel Joodse diamantwerkers op af.
Ja.
En dan krijg je een soort Joods leven en dan moet er ook een sjoertje komen of een synagoge. En dan komen er nog meer mensen naartoe, want dan zitten we daar met z'n allen. En zo is dat daar een beetje ontstaan.
Ja,
ja.
Want er was ook nog een Talmoedschool, een Talmoedtoren in de Boerhavenstraat, en nog een liefdadigheidsinstelling.
Ja.
En een Joodse vereniging.
Hmm.
Ja.
Ja.
Maar ik vroeg me af, in jouw boek staat dat er wel veel Joden wonen, maar dat je niet echt kan spreken over een Jodenbuurt. Ik dacht, wat is dan het verschil?
Nou, dat noem ik eigenlijk. Kijk, als je bijvoorbeeld de Blasiusstraat neemt, daar waren maar 6 adressen waarop geen Joodse mensen woonden. Hè, dus dat is echt een Joodse straat. En dat is in de Dapperbuurt en in de Indische buurt anders. Dan is het misschien een percentage van uiteindelijk 5% of zo van de bevolking. Dus dat zijn dan niet typische Joodse buurten. Zeg maar.
Ja, ja, ja. En waren er ook te zien aan de Joden die je per straat hebt vernoemd,
mm-hmm,
waren er ook heel veel handwerklieden die daar werkten, naast die diamantbewerkers.
Ja.
Mensen die op de Albert Cuyp en op de Dappermarkt werkten.
Ja.
Maar ook een aantal die hadden een winkeltje.
Ja.
Ja. Maar dat was dus echt een minderheid.
Nou, het is natuurlijk ingewikkeld om nu te zeggen van wie is dan een Jood en wie dan weer niet. He, want dat is misschien een religieus begrip, of misschien zijn er mensen die al 3 generaties afstand hebben genomen van die religie. Maar Adolf Hitler, die heeft toen een bepaalde definitie gehad. En dat leidt ertoe dat het boek gaat over mensen die volgens Adolf Hitler Joods waren.
Ja.
En die mensen vonden dat zelf lang niet allemaal meer. Dus dat is een hele ingewikkelde materie altijd.
Ja.
Want na de Tweede Wereldoorlog is dat Jodendom ook wat veranderd. Hè? Dat is meer toch een ras geworden, zeg maar. En dat was voor de oorlog wat minder in de beleving, zeg maar.
Bevolkingsgroep, ja. Ja, en ik vroeg me ook af, er kwamen ook heel veel Joden vanuit Friesland, Brabant, Drenthe.
Ja, ja.
Hoe ging dat allemaal samen? Want ik zie zo voor me dat er heel veel mensen dialecten spreken.
Ja, ja, ja. Nou ja, ik ben daar niet helemaal bij geweest natuurlijk. Maar het is inderdaad zo dat uit vooral Drenthe en zo, en ja, daar waren veel handelaars op het platteland en die kwamen naar de stad, hè, maar dat is een beetje de geschiedenis van Amsterdam-Oost, van Indische buurt en Dapperbuurt. Daar kwamen heel veel mensen van buiten. In die tijd stroomde niet zozeer Amsterdam erin over, maar kwamen er ook allemaal nieuwe mensen.
Dus, ja.
Jiddisch werd wel gesproken, maar kijk, omdat in het Nederlands onderwijs het Jiddisch al was afgeschaft na Napoleon, kwam dat eigenlijk niet zoveel meer voor, wel Jiddische woorden natuurlijk. En ook de mensen die instroomden uit Oost-Europa vanaf 1880, die spraken wel Jiddisch.
Ja.
Dus het is een beetje een mengelmoes geweest, denk ik. Ja.
En na de Eerste Wereldoorlog zie je een trek van de Joden van de Dapperbuurt naar de Transvaalbuurt.
Ja.
Hoe kwam dat?
Nou, de Transvaalbuurt was eigenlijk een buurt die gebouwd werd... mede om het ghetto wat we hadden. Hè. Dus het was niet echt een ghetto, maar de oude Jodenbuurt... die was enorm vervallen. En toen de socialisten aan de macht kwamen... hebben die daar in de Transvaalbuurt eigenlijk wel gebouwd voor... om dat ghetto te kunnen slopen.
En dat ghetto zat in het centrum, zeg
ja,
maar.
De Vlooiburg en, ja. En daar allemaal. En die mensen die zijn dus massaal naar de Transvaalbuurt gegaan. En dat trok de anderen dan weer aan. Want die wouden toch wel bij elkaar zitten. De sfeer.
Ja, ja. 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 En dat was niet dat ze speciaal voor hen bouwden. Want er mochten ook wel niet-Joden komen wonen.
Mochten zeker niet-Joden komen wonen. Maar omdat het ook onderdeel was van de sloop van dat deel, werden er heel veel. En er mochten absoluut niet-Joden wonen natuurlijk ook.
Ja.
Maar
ja.
Je ziet dat in de Blasiestraat ook, hè, dat op een gegeven moment is het nog niet 100% Joods, maar de helft. Maar dan komen de mensen van alle kanten, want die willen toch wel in een eigen buurt zitten, in een Joodse buurt. Het is een beetje te vergelijken als je het Mosplein hebt in Amsterdam-Noord. Dan zitten daar alle kopten steeds meer omheen. Die gaan daar wonen. Of rond de Nassermoskee in de Indische buurt. Dan zie je allemaal, dat wordt dan steeds geconcentreerd.
Ja, ja. Ja. Mensen zoeken elkaar toch altijd op.
Ja, zo is het, ja.
Ja, daarom lopen ze in Australië nog steeds op klompjes.
Dat zal, ja, dat weet ik dus niet. Ja. Okay, ja.
Ja. En tijdens de Holocaust zijn er 400 Joden uit de Dapperbuurt afgevoerd en vermoord.
Ja. Ja.
In je boek heb je laten zien waar een flink aantal van hen heeft gewoond. Mm-hmm. Van straat tot straat.
Ja.
En je hebt ze letterlijk een gezicht gegeven door foto's te plaatsen. Mm-hmm. Wat staat jou daar nog vooral van bij? Wie heeft heel veel indruk op je gemaakt?
Dat is heel persoonlijk wat je nou vraagt. Ja. Ja.
Dat is ook. Ja.
Zal ik dat willen vertellen? Ja.
Dat weet ik niet.
Er zijn wel eens verhalen die zo gruwelijk zijn. Er staat hier bijvoorbeeld een verhaal in van een jongen... die wordt eerst gefusilleerd in Westerbork, maar hij is niet dood. Dan wordt gaat hij ontvluchten, maar hij is gewond. Hij komt uiteindelijk eerst bij een dokter of tandarts terecht... en die stuurt hem weer terug. En dan wordt hij uiteindelijk levend in de oven gegooid.
Och.
In het crematorium, hè, want nou ja, enzovoort. Dat soort verhalen... Dat leidt er dan wel eens toe dat ik mijn pen dan neerleg. En dan heb ik er eigenlijk weken geen zin meer in.
Nee, dat snap ik.
Dan red ik het niet meer. Dan vind ik het erg. Ja.
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 Het is ook een hele zware kost waar je steeds mee bezig bent.
Ja, dat is zeker zo.
Ja. En vanuit de mensen die gedeporteerd zijn... zijn er nog wel mensen teruggekeerd?
Ja, er zijn natuurlijk mensen teruggekeerd. En vooral in de Dapperbuurt was het zo... Bijzonder, ik verwachtte dat al wel een beetje. Dat op die avond dat we in Café Pieter Nieuwland die boeken uitdeelden... dat er allerlei mensen kwamen die dus een Joodse achtergrond hadden... en nog steeds in de buurt woonden. En dat zijn natuurlijk helemaal seculiere mensen... die ook zich niet meer als Jood identificeren zozeer.
Nee.
Maar die zijn er nog behoorlijk wat in Oost.
Ja.
Ja.
En er zijn bijvoorbeeld heel veel Jules geweest. Betshuizen,
ja.
grote en hele kleine...
Klopt.
Is daar nog iets van over?
Nou, in de Kommelinstraat zat er bijvoorbeeld eentje. En dat is nog tot het jaar 2000 later een kerk geworden. En
ja.
Daar zitten nu woningen in.
Maar
dus
iets.
Dat is nog over.
Ja.
Maar verder is er bijzonder weinig meer over. Je moet het eigenlijk zo zien dat in het religieuze leven van Amsterdam-Oost... Kreeg je eerst allemaal kleine sjoeltjes in die buurten. Dat organiseerden de mensen zelf... En toen werd de grote synagoge wakker. En die zei, nou, dat loopt aardig uit de hand daar. En we gaan nu zelf een hele grote synagoge bouwen. Die is uiteindelijk op de Linnaeusweg terechtgekomen. En dat betekende ook wel gelijk het einde van al die sjoeltjes. Want die gingen toen creperen en zo.
Ja, vreselijk.
Zo is het gegaan, ja.
Maar die heeft het uitgehouden tot...
Nou, die heeft het tot na de oorlog uitgehouden, maar het was een erg leeg gebouw. Het werd ook niet meer gebruikt na de oorlog. Er is toen een klein sjoeltje gebouwd waar nu Louis Kopie in zit.
Oh ja, ja.
Aan de Linnaeusstraat. Dat was dus een sjoeltje. Tot in de jaren 90. Ik heb nog wel mensen gesproken die daar in de jaren 90 kwamen, ja.
En is er nu behalve die grote Portugese synagoge bij het Waterloopplein, is er nog ergens...
Jawel, in Zuid. In Zuid zijn er diverse synagogen.
Ja.
Ja.
Maar ook nog werkzaam ook.
Jazeker, jazeker.
Ja. Okay.
Maar het is zo dat de secularisering in het Jodendom eigenlijk veel harder toe had geslagen in de 19e eeuw al dan in het Christendom. Dus een heel grote groepen mensen waren al seculier in de jaren 20 en 30.
Ja.
En de synagoges die stonden al leeg. Dat was ook op die Linnaeusstraat. Dat was dan de enige synagoge in Oost. En dan wisten ze het ook bij de hoogtijdagen niet verder dan half vol te krijgen.
Ja. Dus dat liep eigenlijk al wat terug.
Dat liep ook terug. Ja.
Oké. Okay.
Ja.
We gaan straks verder en dan hebben we het over de Weesperzijdenstrook.
Ja.
Over meneer Pop, wie dat is.
Ja.
En andere toekomstmuziek.
Goed zo.
Dat niet nest, kan het ook niet waarderen. Het boek gaat dicht en met de troon in zijn ogen fluistert hij. Mazzel en broog voor de hele mispoog.
Ja, u luisterde naar Rika Jansen met het nummer Amsterdam Huilt. Zij was toch bekend onder de artiestennaam Zwarte Niek en had als bijnaam de Jordaanprinses. En in 1964 zong ze deze klassieker, die geschreven is door haar partner Kees Manders, de broer van Tom Manders. U weet nog wel van Pussy Mouw. In tegenstelling tot haar vrolijke repertoire is dit melancholische nummer. Gaat het over de Weesperstraat en de verdwenen Jodenhoek. Over de Weesperstraat gesproken. We gaan het hebben over de Weesperzijdenstrook. Je bent daar nu mee bezig met die Weesperzijdenstrook? Of ben je er alweer mee klaar?
Nou, nee, ik ben er nog niet mee klaar. Maar ik werkte wel aan. Vanochtend nog om 6 uur achter de computer gekropen. Dus ik ben al een aardig eind gevorderd. Eerder deed ik ook de Weesperzijde zelf. Hè, dus de waterkant, het Amstel. En ja, dat was een boek wat heel erg veel aandacht kreeg van de buurt. De mensen aan de Weesperzijde hebben allemaal wel belangstelling voor cultuur en dergelijke. Dus daar heb ik er wel een paar honderd kunnen uitdelen.
Zo, ja. Goed zeg. Ja, en je kwam daar ook je kreeg daar ook een verzoek van Louise Schiefmacher van Teilingen ter ondersteuning van haar initiatief.
Want ja, het is nog een beetje, eigenlijk een beetje anders nog. Want Henk Schiefmacher die had dat boek aangeschaft. En hij woont in een pension waar heel veel mensen zijn weggehaald. Of in een huis waar vroeger dat pension zat.
Verdonen.
Ja, verdonen. En toen dacht ik, ik ga hem vragen van, joh, ga je wat doen? Ga je stolpersteinen leggen? Of ga je een bordje doen? En ik wil helpen. Ja, en daar kwamen we niet zo goed uit. Want al die stenen voor de deur, dat is ook een heel kerkhof dan gelijk. Ja. En een bordje, dat paste allemaal niet zo goed. En ik bleef hem best wel een beetje lastig vallen. Wat ga je nou doen? En toen bedacht hij opeens, dan kan Louise een beeldje maken van meneer Pop. En dat is Leendert Pop. Die is een inwoner geweest van dat pand. En daar had ze een foto van nabestaanden gekregen. En ze dachten, ja, zij voelden dat ze dat wilden gaan uitdrukken.
Ja.
En dan, ja, dat is iets prachtigs.
Ja, want dat moet een monument worden. Waarbij meneer Pop over de Amstel kijkt.
Precies, meneer Pop die kijkt dan zo. Die is er gewoon aan het wandelen. En die kijkt zo eens over de Amstel uit. En dat vonden we een prachtig beeld.
Ja.
Het is eigenlijk ook zo van, ja, het is allemaal niet afgelopen. Dat vind ik eigenlijk voor mezelf de belangrijkste boodschap. Dat dachten die Nationaal Socialisten wel. Maar het is niet afgelopen. We overleven het allemaal, weet je. En meneer Pop is natuurlijk overleden, dat is zo. Maar hij staat er maar mooi over de Amstel te kijken zometeen.
Ja, precies. Ja. En hij was ook wel een heel een markant figuur, volgens mij. Hij had 11 kinderen. Ketenlapper op de Albert Kuip.
Ja, alhoewel iemand mij verteld heeft dat hij geen ketenlapper was. Maar goed, dat zo is het in het nieuws gekomen. Oh. Dat hij toch meer in de diamanten zat. Maar laat dat zijn wat het is.
Ja, precies.
Een kleine man. En het bijzondere was, Louise was dus bezig met dat beeldje. En er was niks meer van die mannen. Dus ze was nog wel familie. En dat beeldje dat staat zo op die foto. Dat staat met een stok, hè. En toen kwam die familie en toen zegt ze, hebben jullie helemaal niks meer, hè? Ja, we hebben nog wel een stok. Dat was die stok. Dus die hebben ze toen aan de gegeven. En doordat ze die stok zelf in de hand kon nemen, op kon leunen, begreep ze dat beeldje opeens ook veel beter. Hoe die man moest staan en zo, hoe die op de foto stond.
Wauw, wat goed
dus dat
zeg.
Dat is een mooi verhaal. Ja,
ja zeker. En weet je ook wat er precies op dat huisnummer is gebeurd? Zijn alle mensen daar weggehaald, alle bewoners van het pension?
Ja, dat weet ik niet heel exact. Want de gegevens die wij hebben, dat zijn toch vaak benaderingen. Het is niet helemaal voor zeker te zeggen dat iemand niet toch nog even naar de Transvaalbuurt is geweest, bijvoorbeeld. Dat hebben we dan niet meer opgeschreven.
Nee.
Dus we denken dat het deze 36 mensen zijn.
Ja.
Ja.
En dat monument, daar is een crowdfundingactie voor gedaan.
Dat klopt.
Dat zijn cultuurpotjes voor jou omgedraaid in de stad.
Nou, dat valt wel mee tot nu toe. Dus de crowdfunding die heeft heel snel een bedrag van €10.000 opgeleverd. En dat vind ik heel fijn, omdat de mensen van Amsterdam-Oost dan ook kunnen investeren in zo'n beeld. En dan is het ook van hun, hè? Dus voor mij is dat heel mooi. En het stadsdeel staat heel welwillend tegenover. Het stadsdeel moet natuurlijk ook allerlei dingen regelen. En het is toch in de openbare ruimte.
Ja.
En het ingenieursbureau helpt nu ook nog een beetje met de techniek. Dus het is een heel mooi gezamenlijk ding geworden.
Ja, mooi. Ja. Wanneer denk je dat de presentatie is?
De gedachte is dat we dat toch in mei pas willen doen.
Oh ja.
Ja, om redenen van ja, er moet nog een omgevingsvergunning en er moet dit en er moet dat. En, dus we denken dat het in de tweede helft van mei is.
Ja.
Ja.
Nou, ik ben heel erg benieuwd.
En er komt dan ook dat boek over de Weesbezijde strook. Komt dan weer uit. Ja. Ja, hoort erbij. Ja.
Wordt één groot mooi evenement.
Het wordt een heel mooi evenement. Ja, ja. Zeker. Ik denk wel dat er ook veel mensen zullen komen.
Ja.
En ook, ja, het lijkt me heel mooi worden.
Zeker. En ik las dat je ook nog bezig bent met een weblog over Betondorp. Omdat het binnenkort 100 jaar bestaat.
Ja. Dat is zo. Dat heeft met deze dingen niet zoveel te maken. Maar dat is inderdaad het geval. Ik heb ook een relatie met Betondorp. En toen heb ik voor het 100-jarig bestaan een website gemaakt. Met de geschiedenis erop. En we kunnen het stadsdeel aangeboden van... willen jullie die website niet hebben? Maar dan moet je mij een klein een wandelboekje laten schrijven. Dat moet dan in 3000 fouten verspreid worden, daar in die buurt.
Zo.
Dus dat is de deal die ik heb geleerd. Die heb ik voorgelegd. En ik zit nu op een goed antwoord te hopen, zoals ik hier zit.
Ja. Maar dat gaat gewoon over Betondorp als geheel.
Ja,
staat los van de Joodse geschiedenis.
Ja, ik heb eerst een boekje over Joost Betondorp geschreven. Dat is eigenlijk mijn beste boekje, moet ik tegelijk bij zeggen. Want daar zit heel veel in van de Joodse geschiedenis van Amsterdam-Oost. Maar toen ik daar eenmaal kwam, toen realiseerde ik me dat die wijk die ligt helemaal afgelegen en ze hebben nooit de eigen geschiedenis gehad. Niemand heeft dat echt opgeschreven. Niet echt grondig. Mm-hmm. En toen dacht ik, ja, ik heb dat ook voor de Indische buurt gedaan. Dan doe ik dat ook voor Betondorp.
Ja.
Ja, voor de aardigheid.
Ja,
naast
zeker.
Mijn baan allemaal.
Ja, doe je trouwens nog wel wat op je werk als ik dat zo
doe. Ik kan heel goed doen alsof ik wat doe.
Oh, dat
dus
is ook
dat
knap.
Is belangrijk, hè? Ja.
Ja, dat is toch een artiest dan?
Ja, nee, ik ben projectmanager en ik doe in de stad dingen als gebiedsontwikkeling en dergelijke moeilijke projecten. En ik kan het erbij doen. Dat is een heel andere tak van sport.
Ja.
Ja.
Die mensen die nu luisteren, waar kunnen die al die mooie studies van jou vinden?
Nou, kijk, die studies van mij die kun je bestellen via joodsamsterdamoost.nl. Het is natuurlijk zo dat ik er over het algemeen 100 gratis ter beschikking stel. En mensen zullen ze dan moeten aanschaffen, want ik kan dat niet betalen allemaal.
Niet.
Ja. Maar dat kunnen ze via joodsamsterdamoost.nl doen en vinden.
Oké, en dan stuur jij ze...
Ja, ik vind dat hartstikke leuk. Hè. Dan kunnen we even mailen. En dan als mensen per se een digitaal nummer willen hebben... Nou, dan kan dat wel. Maar liever niet, want dan gaat dan weer zwerven en zo. En ik wil het een beetje mooi houden. Een beetje zuiver. Ja.
En ik hoor de eindtune al.
Ik hoor hem ook.
Ja, jammer.
Nou.
Ik had je nog willen vragen waar jij je drive vandaan haalt.
Ja, ja. Ja, nou, dat komt uit mijn levensovertuiging. Ik wil gewoon iets voor andere mensen betekenen. En dat komt ook een beetje uit mijn geloofsopvatting vandaan.
Ja.
Maar daar kunnen we het nog een keer over hebben.
Is goed. Oké. Rogier, heel hartelijk bedankt voor je komst en al je informatie.
Heel graag
heel
gedaan.
Boeiend. Ja.
Dankjewel.
En Toon, bedankt voor de column. Corien, bedankt voor het lezen van agenda mededelingen. Michiel en Beb voor de techniek. Volgende week gaat de uitzending onder andere over kinderen die buurtreporters zijn in hun eigen buurt en wel in Oud-West. En onze vrienden allemaal bedankt voor alles. Ga ook naar de website www.rogierschavendeel.nl en kijk later op de middag even op onze Facebookpagina van Radio Signaal. Beste mensen, een hele goede week met elkaar. Hou het rustig. Hou elkaar te vriend en maak er geen puinhoop van. Zoals onze burgemeester u ook vroeg. Ik sluit me daar geheel bij aan. Tot volgende week. Dag.